Een hele goede morgen, broeders en zusters. Fijn om weer in u en jouw midden te zijn. En geweldig om altijd weer zo'n opdraagdienst mee te maken. Ik werd vrijdagavond gebeld. Had ik het wat eerder geweten, had ik nog mijn preek kunnen omgooien. We gaan het niet hebben over Daniël, het spijt me. Ik heb gisteren de hele dag voor Israël de Bijbel op pad geweest, dus dat lukte helaas niet meer. Maar natuurlijk een geweldig persoon, hè, waar we heel veel van kunnen leren in de Bijbel. We hebben eind januari nog stilgestaan met een groep jongeren, een jongerenconferentie gehad over Bijbelboek Daniël. En bijzonder om dat Bijbelboek door te lezen, zo rijk aan profetieën. En zo geweldig als je je ook verdiept in Openbaring. Het boek Openbaring kun je eigenlijk niet uitleggen zonder het Bijbelboek Daniël. Maar ik kan u beloven dat we vanmorgen wel over een heel ander mooi thema gaan nadenken. Ja, ik werk met Apple, zoals u al ziet. En hier werken ze met Windows. En die twee, dat gaat op een of andere manier nog steeds niet helemaal lekker samen. Dus ik hoop dat de PowerPoint er goed uitkomt. Maar ik wil vanmorgen met u en met jou gaan nadenken over de vraag, waarom nou een Messiaans vrederijk? Dat rijk dat zal aanbreken na de wederkomst van de Heer Jezus. En de reden dat ik daar een keer tijdens een zondagochtenddienst op inga, is ja, als je door de week 's avonds daar een keer een lezing over geeft, dan zie ik twee derde van u niet. En het is zo een geweldig mooi thema. Het is ook een enorm onderbelicht thema, terwijl zoveel Bijbelgedeelten daarover gaan. En dan heb ik het niet alleen over Openbaring 20, waar er gesproken wordt over het duizendjarig vrederijk. Maar dan heb ik het ook over Bijbelboeken als Ezechiël. Denk aan Ezechiël, de hoofdstukken 34 tot en met 37. Jesaja 2, Jesaja 11, waar gesproken wordt over dat dierenrijk. Denk aan Jeremia 23, Jeremia 29 tot en met 31. Nou, als we het hebben over Daniël, Daniël 2. Dat statenbeeld wat uiteindelijk omvergeworpen zal worden door die steen. Waar uiteindelijk dat koninkrijk van de Here zal komen. Daniël 7, waar gesproken wordt over de mensenzoon die zal terugkeren om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Zacharia 14. Waar wordt gesproken over dat uiteindelijk de voeten van de Heer Jezus zullen staan op de Olijfberg. En dat hij uiteindelijk koning zal zijn over deze aarde. Geweldige profetieën, geweldige beloften. De Bijbel is vol van het Messiaanse Rijk. Denk in dit verband natuurlijk ook aan de vele psalmen. Heel veel psalmen zijn Messiaans van karakter. Dat betekent dat heel veel psalmen wijzen op Jezus' eerste komst. Bijvoorbeeld Psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wat gaat over zijn lijden en zijn sterven? Maar bedenk dat heel veel psalmen ook messiaans van karakter zijn, in de zin dat ze spreken over zijn wederkomst en het koninkrijk wat hij op aarde gaat oprichten. En het is zo geweldig als je dat gaat zien. Ik wil ter inleiding met u twee Bijbelgedeelten lezen. Het allereerste gedeelte is uit Romeinen 8. Romeinen 8. En daarvan de versen 18 tot en met 22. Romeinen 8. En daarvan de versen 18 tot en met 22. En dan lezen we, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. En niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baresnood verkeert tot nu toe. En dan maken we nog een sprongetje in Openbaring 20. Toch ook een belangrijk Bijbelgedeelte. Openbaring 20. Ik ga niet dat hele gedeelte lezen, maar de eerste drie versen van Openbaring 20 ter inleiding. En dan lezen we, en ik zag een engel neerdalen uit de hemel, met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden totdat het 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij nog voor een korte tijd worden losgelaten. Nou, tot zover de twee schriftgedeelten die we met elkaar lezen. Ja, het valt me op dat vaak de profeten toch wel gesloten Bijbelboeken zijn. Hè? En ja, ik ben hier gelukkig al in een gemeente waar ook oog is voor het profetisch woord. Maar ik merk dat daar toch heel vaak heel fragmentarisch gedeelten uit gelezen worden. En ja, waarbij men dan wel de toepassing maakt, hè, naar ons persoonlijk geestelijk leven. Maar waar het Bijbelgedeelte nou daadwerkelijk over gaat, dat dat toch best wel lastig is. En dat dat vaak achterwege wordt gelaten. Hè, en een ja, heel bekend voorbeeld vind je in Openbaring, Jeremia 29. Ik merk toch dat mijn pointer niet... als jij zou willen doortikken steeds, dat zou fantastisch zijn. He, zo'n voorbeeld, dat is Jeremia 29, vers 11, he, waar we lezen... Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u een toekomst van hoop te geven. En als je dit gedeelte zo leest, he, dan liggen daar natuurlijk geweldige waarheden, geweldige geestelijke lessen ook voor ons. He, want God heeft voor ons natuurlijk ook vrede... gedachten van vrede en niet gedachten van kwaad. He, wij mogen ook weten dat we in de Heer Jezus Christus een hoopvolle toekomst tegemoet gaan. Maar tegelijkertijd, als je de context bestudeert, ja, dan spreekt de Heer daar wel over een geweldige verlossing die hij tot stand zal brengen voor zijn volk Israël. He, als je gewoon die versen doorleest, dan kun je lezen, dan zult u mij aanroepen en heen gaan... U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. En ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heer. En ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap. En u bijeenbrengen uit alle volkeren, uit alle plaatsen waarheen ik u verdreven heb, spreekt de Heer. En ik zal u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb gevoerd. Het is een gedeelte dat heel gericht geschreven was... aan het Joodse volk, degene die in die Babylonische ballingschap zaten. En eigenlijk is dit een letterlijk citaat uit Deuteronomium 30... en heeft het alles te maken met het volk Israël. Ik ontmoet ook heel veel broeders en zusters die, als je het hebt over het Messiaanse Rijk... ook heel erg worstelen met die waarom-vraag. Waarom moet er na de wederkomst van Christus nog iets van een Messiaans vrederijk aanbreken? Waarom komt er niet meteen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Waarom moet Israël als volk nog hersteld worden? We hebben nu toch de kerk. Hè? Waarom moet dat allemaal nog gebeuren? En eigenlijk zijn het ook hele logische vragen. En we zullen vanmorgen met elkaar zien dat de Bijbel daar zelf ook antwoord op geeft. Wat ik ook nog wel eens hoor is van ja, het is allemaal leuk, maar ik kan het me eigenlijk niet voorstellen. Ik kan me niet voorstellen dat er straks nog iets van een vrederijk komt waar, nou ja, zoals we dan kunnen lezen in Jesaja, dat de wolf en het lam samen kunnen grazen. Ik kan het me gewoon niet voorstellen. Weet je, ik kan het me niet voorstellen, redenaties, om het maar zo even te noemen. Dat zijn eigenlijk hele gevaarlijke redenaties, want het leidt eerder tot ongeloof. Want lieve vrienden, wat kunnen wij ons dan wel voorstellen? Kunnen wij ons voorstellen dat God zijn volk Israël uit Egypte heeft geleid, dat hij voor hun ogen de Schelfzee deed splijten, dat het volk daar dwars doorheen is getrokken? Kunnen we ons daar een voorstelling van maken? Kunnen we ons een voorstelling van maken dat Simson met een ezelskaak 1000 man heeft verslagen, 1000 Filistijnen? Kunnen we ons een voorstelling van maken dat Jona is opgeslokt door een grote vis en daar ook nog eens een keer na 3 dagen levend uit is gekomen? Kunnen we ons voorstelling maken dat Maria bevrucht is door de Heilige Geest? En dat God als mens naar deze aarde kwam? Kunnen we ons daar een voorstelling van maken? En als we het hebben over de toekomst, kunnen we ons een voorstelling van maken dat de Heer Jezus straks zal terugkeren naar deze aarde, dat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, dat deze zal splijten en dat het een vluchtweg zal creëren voor het Joodse volk? Kunnen we ons een voorstelling maken van de eeuwigheid? Dat we straks voor altijd bij hem zullen zijn? We kunnen ons er eigenlijk amper of geen voorstelling van maken. En toch is het zo. En daarom ook de vraag van ja, waarom al die beloften die al in vervulling zijn gegaan, die eigenlijk al achter ons liggen, waarom is dat altijd zo makkelijk om de ja en amen om te zeggen? Maar als het gaat om ja, Gods handelen in de toekomst, dan merk ik heel vaak, ja, van ja, weet je, moet je dat allemaal wel zo letterlijk nemen? De oprichter van Stichting Israël de Bijbel, Jacob Klahaneveld, die zei, lees wat er staat, dan heb je wat er staat. En weet je, als je zo met de Bijbel omgaat, dan wordt de Bijbel zoveel rijker. En u hoort het al een beetje, het wordt vanochtend een beetje een appellerende preek. Ik hoop dat u dat goed vindt. Maar waarom is het nou zo belangrijk om al die 300 profetieën met betrekking tot Jezus' eerste komst, die toen in vervulling zijn gegaan, waarom is het zo belangrijk om dat letterlijk te nemen? Of zeggen we ook van, ja, weet je, er staat in Micha 4 wel dat ja, de Messias in Bethlehem geboren zou worden, maar ach, wat doet het ertoe? We lezen wel 700 jaar voor de komst van de Heer Jezus in Jesaja 53, dat hij zal lijden, zal sterven als het lam van God en dat hij zal opstaan, maar ach, wat doet het ertoe? Stel dat we nou zo zouden omgaan met het woord van God, dan ontkrachten we toch eigenlijk Gods woord. Natuurlijk doet het ertoe. De Bijbelse profetieën, ja, die maken de Bijbel uniek. Die laten zien dat God een waarmaker is van zijn woord. En wat de wereld ook zegt van, ja, weet je, de Bijbel is een oud boek, het is achterhaald. Geloof je dat nog? Wij mogen weten dat we de levende God dienen, de schepper van hemel en aarde. En dat God al lang bewezen heeft dat hij een waarmaker is van zijn woord. Onder andere door ja, die profetieën te vervullen. En als de Heere zegt dat hij straks een koninkrijk zal oprichten hier op aarde, een 1000-jarig rijk waarin hij eigenlijk alles zal brengen onder zijn heerschappij, dan is dat ook zo. Waarom? Omdat de Bijbel het zegt. Omdat de Bijbel waarheid is. Als ik nou terugkom op die vraag van waarom nou ja, dat Messiaanse rijk, dan heb ik daar eigenlijk zelf ook heel lang mee geworsteld. Waarom is dat nodig? Waarom zou ik mij daar als christen in verdiepen? Waarom is dat relevant? En weet u, vanmorgen gaan we juist daar op die vraag in, om u en jou eigenlijk een eerste aanzet te geven om je juist ook te verdiepen in die Bijbelgedeelte. Petrus die schrijft in 2 Petrus 3 vers 16, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Heel de schrift is nuttig. Heel de schrift is om te onderwijzen, is om te weerleggen en te verbeteren. En weet je, als je het hebt over bepaalde Kingdom Now gedachten, dan gaat dat vaak mis. Waarom? Omdat men de Messiaanse belofte eigenlijk niet kan plaatsen. En daarom is het zo belangrijk, dat zou al een reden zijn, om je in deze dingen ook te verdiepen. Ieder schriftgedeelte is nuttig, lieve vrienden. Het is niet ieder schriftgedeelte wat ik nuttig vind, lees ik en bestudeer ik. Maar zo gaan we er vaak wel mee om. Nee, heel het woord is door God ingegeven. Heel het woord is nuttig. Ook als het gaat om die vele messiaanse beloften. Voordat we er verder op ingaan, is het goed om eventjes stil te staan bij de verschillende benamingen. Je ziet dat ook op de slide. Er wordt gesproken in Openbaring 20 over het duizendjarig rijk. Het duizend jaar waar Satan gebonden zal zijn en waardoor er vrede zal zijn op deze aarde. En dat rijk dat breekt aan als je Openbaring 19 leest, hè, op het moment dat de Heer Jezus zal terugkeren naar deze aarde. We komen in de Bijbel ook heel veel het begrip koninkrijk tegen. En ook daar hebben we ons met elkaar bij stilgestaan, maar het begrip koninkrijk, dat is niet altijd overal hetzelfde in de Bijbel. En ik merk heel vaak ook in gesprekken dat zo'n begrip koninkrijk heel snel wordt vergeestelijkt, terwijl heel veel waar je dat begrip ziet tegenkomen, het wel degelijk gaat over dat messiaanse rijk, dat duizendjarig rijk. Belangrijk om altijd te kijken naar de context als je bezig gaat met zo'n woord, bezig gaat met zo'n begrip. En tot slot hebben we het begrip messiaans rijk of messiaans vrederijk. En dat woord dat kom je eigenlijk niet zozeer in de Bijbel tegen. Hè, maar je zou kunnen zeggen dat is het rijk van de Messias. Dat is het rijk van de Heer Jezus Christus. Een hele belangrijke vraag die hier natuurlijk uit voortvloeit is: maar regeert de Heere dan nu niet? En dan is het antwoord daarop ja en nee. Hè? Want je kunt natuurlijk zeggen dat de Heere regeert in de harten van de gelovigen. Maar je kunt dat onmogelijk vergelijken met de Christusregering die straks op aarde zal komen. En als je die profetieën met betrekking tot dat Messiaanse Rijk bestudeert, dan zal dat wel even heel anders eruit zien dan de gebrokenheid waarin wij vandaag leven. En daarom kun je eigenlijk niet al die beloften heel makkelijk vergeestelijken of zeggen dat doet er niet toe. Want het is een hele belangrijke fase in het plan van God. De Bijbel leert ook niet, zoals je ziet in bepaalde Kingdom Now-gedachten, dat het op deze aarde eigenlijk langzamerhand beter wordt. En dat we dan de aarde zouden moeten voorbereiden op Jezus' komst. En dan moeten we ons heel erg gaan inzetten voor gerechtigheid. Dan moeten we ons heel erg gaan inzetten om al die milieuproblemen op te lossen. En begrijp me nou vanochtend niet verkeerd, want natuurlijk moeten we goed zijn voor Gods schepping. Natuurlijk moeten we opkomen voor de armen, voor de wees. Moeten we mogen komen met een stukje gerechtigheid. Maar maak er niet een nieuwe theologie van. Want het is helemaal niet de focus van de schrift. En dat wordt zo snel gedaan om daar weer een soort van nieuwe theologie van te maken. Om daar helemaal de focus op te leggen. Nee, wat is nou de focus van de schrift? De focus van de schrift is de Heer Jezus Christus. Het leven met Hem, dwars door de gebrokenheid heen. De wereld zal zeggen, het wordt alleen maar beter. Wij als mens krijgen meer en meer kennis. We kunnen steeds meer ziekte genezen. Wij de mens gaan zorgen voor vrede. Ja, wij de mens, wij kunnen dat wel doen. Ja, die heb ik vaker gehoord, u ook? Wij mensen. Genesis 11. Laten wij een naam maken door een toren te bouwen waarvan de top in de hemel moet reiken. Babel. Wij mensen in plaats van God als schepper. En weet u, de Bijbel leert dat straks die supermens ook zal komen. Hij wordt de antichrist genoemd. De mens van de wetteloosheid. En de Bijbel leert dat hij inderdaad straks ook vrede zal brengen. Maar wel een valse vrede. Dat hij in staat zal zijn om geweldige wonderen en tekenen te doen. Hij zal zogenaamd opkomen voor het zwakke. En het zal een heel charismatisch persoon zijn. En heel veel mensen die zullen achter hem aangaan. En die zullen zeggen, nou, dat hebben wij mensen toch maar eens even heel goed voor elkaar. Ja, weet je wat de Bijbel leert? De Bijbel leert dat net als bij de torenbouw van Babel, dat het zal uitlopen op één grote fiasco. Dat is wat de Bijbel leert. Want wat leert de Bijbel over de tijd, lieve vrienden, en de wereld waarin wij nu leven? Nou, we lezen het in Romeinen 8 en u kunt meelezen op het scherm. Daar lezen we, want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. En niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baresnood verkeert tot nu toe. Heel de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Heel de schepping zucht, heel de schepping verkeert in baresnood. En je hoeft niet heel erg je best te doen om die gebrokenheid om je heen te zien. Vanochtend werd het in het gebed al even genoemd, het coronavirus. We hebben te maken met oorlogen, met rampen, met ziekte, met leed, gebrokenheid. En heel de schepping die ziet reikhalzend uit naar die verlossing die de Heer Jezus Christus straks tot stand zal brengen. Had God deze gebrokenheid voor ogen? Is dit wat hij wilde? Nee. Het was ooit goed, maar er is iets grondigs misgegaan. En ik wil me even kort richten op twee hele belangrijke momenten in de geschiedenis. En als je dat gaat zien, dan ga je het Messiaanse Rijk ook veel beter begrijpen. Ik wil me richten op de roeping en de val van de mens en de roeping en de val van Israël. Als we nou even teruggaan naar die eerste mens, Adam, dan zien we in Genesis 1 dat God hem stelt om te heersen over deze aarde. We lezen Genesis 1, vers 28, en God zegende hen, en God zei tegen hen: wees vruchtbaar en word talrijk, vervul de aarde, onderwerpbaar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Adam wordt gesteld om te heersen over deze schepping. En hij mocht samen met Eva, mocht hij leven onder Gods heerschappij. En in dat paradijs was het goed om te leven. Maar we kennen allemaal de geschiedenis. We weten hoe Satan dat paradijs binnenkomt. En dat Satan de eerste mens misleidt en dat er daardoor chaos en wanorde ontstaat. Adam en Eva die moeten het paradijs verlaten. Die intieme relatie die ze hadden, die wordt verstoord. En als je nou weer even teruggaat naar Romeinen 8, dan schrijft Paulus dat de schepping aan de zinloosheid is onderworpen. Dat is eigenlijk dit moment. Toen gebeurde dat. De eerste mens viel. En eigenlijk kwam er een einde aan die heerschappij. Die rechtstreekse heerschappij, die rechtstreekse rust waarvanuit zij mochten leven. En we lezen ook dat op dat moment de zonde en de dood zijn intrede doet. En er ontstaat een hele duidelijke kloof. Wat we ook moeten bedenken, graag op de volgende slide drukken, is dat ook het dierenrijk viel. Het dierenrijk. De wolf stond ineens tegenover het lam. Terwijl ze eigenlijk in het paradijs nog heel goed met elkaar overweg konden. Die wolf die stond ineens tegenover dat lam en die dacht: jij ziet er lekker uit, ik ga je opeten. Het derde wat we ook zien is dat gebrokenheid ook is terug te vinden in de geestelijke wereld. Want die slang Satan die is in de hof van Eden te vinden. Dat betekent dat zijn val daarvoor heeft moeten plaatsvinden. En bedenk dat niet alleen Satan viel, maar ook een deel van de engelen viel met hem. Dus als we het hebben over die tekst, dat heel de schepping zucht, bedenk dan ook dat dat zo is in de geestelijke wereld. Ook zij ervaren gebrokenheid. Ook zij verlangen naar die verlossing ten diepste die Christus straks tot stand gaat brengen. En dat zien we ook wel, want als je bijvoorbeeld Efeze 6 leest, dan hebben wij een strijd te voeren waar? In de hemelse gewesten. Dat betekent dat er ook daar een stuk gebrokenheid is. Hou dat even vast. Zowel de mensheid, als ook het dierenrijk, als ook de geesteswereld zucht. Ik kom daar straks nog op terug. Maar als we weer even terug gaan naar Genesis, dan lezen we in Genesis 3 vers 15... dat God daar een geweldige belofte geeft, de moederbelofte. Het komt goed, die kop van Satan die zal vermorseld worden. Er zal iemand komen, de Messias, en die zal Satan overwinnen. En de Bijbel leert dat nu Satan nog de overste is van deze wereld. Hij wordt in 2 Korinthe 4 vers 4 de God van deze eeuw genoemd. En dat betekent niet dat God niet boven Satan staat. Want God werkt dwars door alles heen. Maar het betekent wel dat Satan nu nog tijdelijk de overste is van deze wereld. En ik zeg tijdelijk. Want er zal een moment komen dat dat koninkrijk overgegeven zal worden aan de Heer Jezus Christus. Er is dus hoop, die kop van Satan die zal vermosseld worden. En dan komen we natuurlijk uit, ook bij dat volk van Israël. God zette een volk apart waaruit de Messias zou voortkomen. God zonderde Israël als volk apart om zijn koninkrijk vanuit Jeruzalem te gaan vestigen. Dat land zonder de God af, die stad Jeruzalem zonder de God af. Israël werd afgezonderd om een koninkrijk van priesters te zijn en een heilig volk. Exodus 19. En als je kijkt naar Adam en Eva en het volk Israël, dan zie je heel veel overeenkomsten. Graag de volgende slide. Adam en Eva, die werden door God geschapen. En ook over Israël kun je lezen dat God de formeerder is van Israël. Adam en Eva die werden gesteld om te heersen over de schepping. Je kunt over Israël lezen dat zij het hoofd werd van alle volken. Adam en Eva die ontvingen een land, dat paradijs, waar mens en dier in harmonie leefden. Het was goed onder Gods heerschappij, maar er kwam een einde aan. En hetzelfde zie je eigenlijk ook bij het volk Israël. Ze kregen een land, het land Israël. En het was goed om in Israël daar te leven, daar te wonen, onder Gods rechtstreekse heerschappij. Het was een theocratie. God zorgde voor zijn volk. God zorgde voor zijn land. God zorgde ervoor dat het land op tijd regen zou krijgen, zodat het tot bloei zou komen. God zorgde voor Israël dat die vijanden niet naar binnen zouden komen. God zorgde ervoor dat het volk vruchtbaar zou zijn, dat er geen miskramen zouden plaatsvinden. Zo ver reikte God zegen, zolang Israël zich maar hield aan dat verbond. God zorgde ook voor dat volk Israël dat ziekte hen zou wijken. Zo ver gaan die zegeningen. Het was goed voor Israël om daar te leven. Adam en Eva die hadden één wet, niet eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Eén wet. En ook Israël had Gods wet. Niet één wet, maar de 613 geboden en verboden. En overtreding van die wet betekende dat ze uit het land werden geworpen. Adam en Eva, die overtraden die ene wet en ze moesten uit het paradijs. En ook Israël zie je dat ze Gods wet, Gods verbond verbroken. En ook zij moesten dat land verlaten. En er kwam een einde aan die rechtstreekse heerschappij van de Heere, een einde aan die theocratie. En dat lezen we ook in Hosea 6 vers 7, waar staat, zij hebben, dat is Israël, echter als Adam het verbond overtreden. Daar hebben zij trouweloos gehandeld tegenover mij. En hier kom je ze eigenlijk beide tegen. Zowel de eerste mens Adam als Israël, ze hebben alle twee trouweloos gehandeld tegenover God. Beide zijn door God geschapen, tot een speciaal doel. Beide zijn gevallen. En voor beide liggen geweldige beloften van herstel weggelegd. Dat is wat de Bijbel leert. En nogmaals, ik kan me voorstellen dat je hier vanochtend zit en dat je denkt, ja, maar de Heer Jezus die heeft toch 2000 jaar geleden, ja, door zijn dood en opstanding toch herstel gebracht voor Jood en Heiden. Wij leven toch geestelijk gezien onder Gods heerschappij. En dan zeg ik ja en amen. Natuurlijk is dat zo. Paulus die schrijft in Romeinen 6 dat door één mens de zonde de wereld in is gekomen en door de zonde ook de dood. En de Heer Jezus, hij heeft de dood en de zonde heeft hij overwonnen. Hij heeft de dood overwonnen, hij heeft de zonde macht verbroken. Door hem hebben we eeuwig leven. En tegelijkertijd is het zo belangrijk om verder te kijken. Want we lezen in Hebreeën, in de volgende slide zie je dat. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Zijn alle dingen onderworpen? Jazeker. Maar wij zien het nog niet. Waarom niet? Omdat Satan nog tijdelijk de overste is van deze wereld. En zoals reeds gezegd, er zal nog een antichristelijk rijk komen. En dat zal zijn dieptepunt bereiken in die mens van de wetteloosheid, die zoon van het verderf, oftewel Satan zelf, die ja, gereïncarneerd in een mens hier zal komen. God verlangt ernaar om heel de schepping onder zijn heerschappij te brengen. Wat onder Adam is gevallen, wil hij heel graag herstellen. En ook voor Israël verlangt God naar werkelijke vrede, werkelijke gerechtigheid. En daarom dat dezelfde Hebreeën schrijver ook schrijft in Hebreeën 4 vers 9, dat er nog een sabbatsrust voor het volk van God is weggelegd. Wanneer komt die rust? Sinds 1948? Nee, Israël is omringd door alleen maar antisemitische landen die maar één doel voor ogen hebben, dat is Israël van de kaart vegen. Komt die rust er doordat het volk een heel sterk leger heeft en ja, de vijanden zelf even gaat onderwerpen? Nee, ook daardoor komt die rust niet. Ik schrok laatst, want ik zag een onderzoek voorbij komen van wat zijn nou de top 5 dingen die christenen ondersteunen in Israël. Weet u wat op 1 stond? De nederzettingen. En op 2 of 3 stond het Israëlische leger. En ik begrijp natuurlijk heel goed, hè, van het is goed om Israël te zegenen. Maar weet u wat er in die top 5 miste? Ja, u raadt het al, of niet? Het evangelie, ja, de Messias ontbrak. Lieve vrienden, er is maar één manier waarop er werkelijk vrede komt in Israël. En dat is dat Israël als volk tot bekering komt. Dat is wat de Bijbel leert. En daarom is het zo belangrijk dat die naam onder dat volk bekend gemaakt wordt, zodat ze zijn naam leren kennen, zodat ze zijn naam gaan aanroepen. Nee, de Bijbel leert dat het langzaam maar zeker Israël steeds meer alleen zal komen te staan. En ik las al de eerste berichten over het coronavirus van, oh, dat zal wel Israël zijn. Ja, dat is de wereld waarin wij leven. Israël komt steeds meer alleen te staan. En natuurlijk, er komt een vrede, maar er zal eerst nog een valse vrede komen. Door die mens van de wetteloosheid. Waarom moet Israël eigenlijk steeds meer alleen komen te staan? Waarom moet eigenlijk daar nog een moeilijke tijd aanbreken? Omdat ze zijn naam moeten aanroepen. Net als in de tijd van Richteren. Als we nou even teruggaan naar die beginvraag, waarom komt er na de wederkomst van Christus niet meteen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Dan is het antwoord daarop dat in dat Messiaanse Rijk eigenlijk alles weer teruggebracht zal worden onder Gods heerschappij. Het zal op de aarde en ook in de hemel gaan functioneren zoals God dat oorspronkelijk ook bedoeld heeft. Wat was het gebed van de Heer Jezus? Uw koninkrijk komen, wat hij zijn discipelen leerde, zowel in de hemel als ook op de aarde. U wil geschieden zoals in de hemel, zoals ook op de aarde. Kwam dat koninkrijk toen ook? Nee. Waarom niet? Het had onder andere te maken met die bekering van Israël. Israël moest als volk tot bekering komen. Het koninkrijk zal komen. Niet de mens, nee, Christus zal dat doen. God gaat tot zijn doel komen. Met de mens in zijn algemeenheid, met Israël als volk, met het dierenrijk en ook met de geesteswereld. Waar komen we dat in de Bijbel nou tegen? Nou, ik wil die vier even langsgaan. Heel kort. God, die komt tot zijn doel met heel de mensheid. Neem bijvoorbeeld Jesaja 2, daar lezen we dat de volkeren straks zullen optrekken naar het berg van de Heere. Uit Sion zal de wet uitgaan. Gods heerschappij zal letterlijk hier over deze aarde komen. Uit Sion zal zijn wet uitgaan. In vers 4 lezen we, de zwaarden worden omgesmeden tot ploegscharen en geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Met andere woorden, de mensheid zal hersteld worden. Het zal teruggebracht worden, ja, onder Gods heerschappij, zoals God wil dat de mens leeft. In vrede, onder zijn heerschappij, onder zijn wet. Het tweede is dat ook Israël als volk hersteld zal worden. Paulus die schrijft in Romeinen 11 dat de beloften voor Israël onberouwelijk zijn. Lieve vrienden, als we niet geloven dat God zijn belofte aan Israël zal waarmaken, ja, dan kun je ook afvragen hoe het zit met de belofte die God aan ons heeft gegeven, of hij die dan wel waarmaakt, als we er zo mee omgaan. Met betrekking tot Israël zegt de Heer in Jeremia 31, zo zegt de Heer die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van de maan en sterren tot een licht in de nacht, die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen, Heere van de legermachten is zijn naam. Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor mijn aangezicht, spreekt de Heer, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden voor mijn aangezicht te zijn alle dagen. En zo zegt de Heer, als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, dan zou ik heel het nageslacht van Israël verwerpen. En alles wat zij gedaan hebben, spreekt de Heer. Geloof je dat morgen de zon opkomt? Geloof je dat als je vanavond naar buiten gaat, ja, het zal misschien wat bewolkt zijn, maar dat er sterren aan de hemel zijn? Geloof je dat of niet? Nou, zo zeker als dat is, zo zeker heeft God zijn volk niet verworpen en zal hij zijn volk gaan herstellen. Het derde is ook het dierenrijk. De mensheid wordt hersteld, maar ook het dierenrijk. En daarover kunnen we lezen in Jesaja 11. En ik denk, ja, daar kunnen we ons nu nog geen voorstelling van maken. Maar in de toekomst, in dat Messiaanse rijk, zal daar de wolf bij het lam kunnen verblijven, de koe zal met de berin samen kunnen weiden en de leeuw zal strooi eten. Het zal gebeuren. Ik was laatst nog met mijn dochter bij de Beekse Bergen. Ja, als je daar het lammetje nu bij die panter of die leeuw zet, dan gaat het niet goed. Maar dit zal straks werkelijkheid worden op deze aarde. Ook wat betreft de natuur zal alles weer hersteld gaan worden. Het zal worden zoals de Hof van Eden. Daar kunnen we ons nu nog geen voorstelling van maken, maar dat zal straks gebeuren. Het vierde, ook die geesteswereld zal bij zijn wederkomst aan hem onderworpen worden en hersteld worden. Paulus die schrijft in Filippenzen 2 dat elke knie zich moet buigen, waar? Ja, in de hemel, op de aarde en ook onder de aarde. Alles zal teruggebracht worden onder zijn heerschappij. Lieve vrienden, die periode van dat duizendjarig rijk, oftewel dat Messiaanse vrederijk, dat is een enorme, belangrijke fase in het plan van God. Onderschat dat niet. En als we vanaf de schepping gerekend nu al 6000 jaar onderweg zijn in dat grote plan van God, is het dan echt zo'n gekke gedachte dat God 1000 jaar nog pakt om alles terug te brengen onder zijn heerschappij? Dat is toch geen gekke gedachte? En als we het hebben over dat Messiaanse Rijk, ja, dan zal het nog geen perfecte aarde zijn. Hè? Bedenk dat ook. U moet zich voorstellen dat een deel van de mensheid die straks in dat Messiaanse vrederijk leeft, dat die ook de eindtijd heeft meegemaakt. Dus een deel van de mensheid hier op aarde, die zal dus die duistere periode meemaken waarin eigenlijk alles tot een climax komt. En die zal ook die nieuwe periode hier op aarde gaan meemaken van die Christusregering. Dat is eigenlijk best een gekke gedachte als je daarover nadenkt. Dat is eigenlijk net als bij Noach. Die oude wereld gekend heeft, in de ark stapte en eigenlijk ook weer die nieuwe wereld leerde kennen. Nou, zo is dat straks eigenlijk ook met dat Messiaanse vrederijk. We hebben gezien dat iedereen zich moet onderwerpen aan Christus. En wanneer je verder verdiept in die Messiaanse profetieën, dan zullen ze de puinhopen van de eindtijd weer gaan herbouwen. Of die in de eindtijd zijn gemaakt, moet ik zeggen. En veel volkeren die zullen zich veinzend onderwerpen. Dat is ook wat de Messiaanse beloften ons leren. Oftewel, zij zullen dat niet van harte doen. Ja. En daarom dat het Messiaanse vrederijk eigenlijk opnieuw een genadeperiode zal zijn. We leven nu in een genadeperiode waar iedereen zijn leven kan geven aan de Heer. Het Messiaanse vrederijk is eigenlijk opnieuw een genadeperiode, met dat verschil dat Christus letterlijk op aarde zal regeren vanuit Jeruzalem. Dat is wat de Bijbel leert. En dat zien we bijvoorbeeld terug in Zacharia 14. Dat degenen die zich niet van harte aan de Heer zullen onderworpen of zich onderwerpen, die zullen ook geoordeeld worden door de Heer. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook terug in Openbaring 20, waar we kunnen lezen dat Satan na dat duizendjarig rijk nog voor een korte tijd wordt losgelaten. En waarom is dat nou zo? Waarom moet Satan nou nog een korte tijd worden losgelaten? Misschien heeft u die vraag zichzelf ook wel eens gesteld. Nou, dat heeft ermee te maken omdat in dat Messiaanse Rijk er dus nog steeds volkeren zijn die zich veinzend onderwerpen, niet van harte. En als Satan dan aan het einde van dat Messiaanse Rijk wordt losgelaten, dan zullen veel volken die zullen zich weer achter hem scharen. En dan zal er een laatste zuivering plaatsvinden. God is geduldig, lieve vrienden. God was geduldig met Farao. God is geduldig met de mensheid. Hij wil dat iedereen de waarheid leert kennen. Hij wil dat iedereen zijn leven overgeeft aan de Heer Jezus Christus. Zowel in de tijd waarin wij nu leven, als ook straks in dat Messiaanse vrederijk. En dan zie je die hardheid van de mens. Zoals Farao die hardheid had en zich niet onderwierp aan de Heer. Zo zal dat straks ook zijn. In dat Messiaanse vrederijk. Mensen zullen zien dat Christus de Heer is. Maar ze zullen niet hun leven volledig aan hem willen overgeven. Genadetijd. Nu, maar ook straks. En de vraag is natuurlijk ook van waar sta jij? Ken je de Heer? Is er al een moment geweest in jouw leven? Dat je je leven hebt overgegeven aan de Heer Jezus Christus. In dat Messiaanse Rijk lezen we in 1 Korinthe 15 dat de Heer uiteindelijk alles zal onderbrengen onder zijn heerschappij. Vers 25, want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En dan zal hij uiteindelijk het koningschap overgeven aan de Vader. En dan zal er een moment komen, zoals we lezen vers 28, dat God alles en in alles zal zijn. Er komt een nieuwe hemel, een nieuwe aarde naar dat Messiaanse Rijk. En de vraag is, heb je je al overgegeven aan hem? Nou, tot slot, ik wil u uitdagen om eens aan de slag te gaan met die Messiaanse belofte. Want dat is nogmaals een enorm groot thema in het woord van God. En dat wordt vaak onderschat. En het is belangrijk om dat grote plan van God te kennen. Die grote lijnen van Gods plan. Want het kan zijn dat je in je denken, in je theologie, dat je eigenlijk achterloopt op dat grote plan van God. Wat bedoel ik daarmee? Er zijn heel veel mensen die zich eigenlijk willen leven onder het oude verbond. Die gaan zich, willen zich helemaal plaatsen onder de wetten van het oude verbond. En die gaan principes toepassen als de zegen en de vloek in hun leven en noem maar op. Dan loop je achter op het plan van God. Maar er zijn ook heel veel mensen die eigenlijk vooruitgrijpen op de plan van God. Ik had het net al even over die Kingdom Now-gedachte, maar daar zie je dat heel vaak misgaan, dat men eigenlijk vooruitgrijpt op messiaanse beloften en men die eigenlijk wil toepassen op onze tijd. En zo werkt dat niet in het plan van God. En daarom is het zo belangrijk om te weten, waar staan we? Ook als het gaat om heel veel Israël-visies, dan zie je dat men eigenlijk vooruitgrijpt op die messiaanse belofte en eigenlijk nu in Israël vrede tot stand wil brengen. En dan gaat men allemaal Joden terugbrengen naar Israël en noem maar op, want we moeten dat zelf gaan doen. De Bijbel leert dat er vandaag een gedeeltelijke terugkeer is, maar dat de grote exodus zal plaatsvinden na de wederkomst van Christus. En als je daar meer over wil weten, we zijn net begonnen met een eBay-podcast. Daar hebben we ook een podcast over opgenomen, over hoe zit het nou met de terugkeer en het herstel van Israël. Zo belangrijk om die messiaanse belofte te kennen. Te weten waar staan we op het grote plan van God. En als je meer wil weten over het messiaanse rijk, dan kan ik me voorstellen, waar moet ik beginnen? Nou, ik heb een reader gemaakt, die kun je vinden op israelandebijbel.nl/messiaans. Messiaans rijk, daar kom je er ook. En daar vind je, ik geloof dat ik iets van 15 kenmerken heb opgesomd van het Messiaanse rijk. Dus mocht je er meer mee willen doen, download dan die reader en ga daarmee aan de slag. Geprezen zij zijn naam. Zullen we de Heere danken? Liefdevolle Vader in de hemel, we willen deze preek, dit onderwijs, willen we ook weer terugleggen in uw handen. Heer, ik ben me ervan bewust dat het misschien een andere zondagochtenddienst is dan normaal, een andere preek, een andere insteek daarvan. Heer, maar ik werd zo bepaald dat het zo'n groot thema is in uw woord, Heer. En dat het ook belangrijk is om ook die belofte en die profetieën ook te gaan lezen en te gaan bestuderen. Dat we goed weten waar we staan op dat grote plan van God. Heer, en ik wil deze preek ook weer opnieuw in uw handen leggen, dit samen zijn. Heer, wilt u het verder uitwerken in onze harten, dat we daar ook weer mee verder mogen gaan. Heer, we willen het in alles van u verwachten en ook voor komende week. Heer, wilt u zo met ons meegaan en we willen dit samen zijn ook weer terugleggen in uw handen. Heer, we prijzen uw grote naam en dank u wel voor alles wat u geeft in en door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. In Jezus' naam. Amen.